Geliefde gemeente, waar gaat het nou eigenlijk om? Een vraag die je in allerlei situaties kunt stellen. Ook wanneer je in bepaalde omstandigheden merkt dat mensen bezig zijn om de hoofdlijn kwijt te raken en zich in bijzaken te verliezen, dan is het goed dat er iemand zijn vinger opsteekt en zegt, mensen, laten we nog eens even goed nadenken. Waar ging het nou ook weer om? Zo'n vraag kan ook soms wel eens nuttig zijn in de kerk. Die vraag kun je ook stellen in Handelingen 2. Want wat is er verschrikkelijk veel te horen en te zien en te beleven als je alleen al dat gedeelte uit het hoofdstuk op je laat inwerken dat we gelezen hebben. Het eerste deel waarin die geweldige tekenen zich voordoen. Wind wordt gehoord, al is er geen wind. Vuur wordt gezien, al is er geen vuur. Maar er zijn dingen te horen en te zien die aankondigen. Er is vandaag iets geweldigs aan de hand. Vervolgens gaan de monden van de discipelen open en mensen komen te hoop lopen om zich te verbazen over dat wonderlijke schouwspel. Maar waar gaat het nou vandaag om? Jongens en meisjes, waar gaat het nou ten diepste om in Handelingen 2? Dat is wat onze tekst ons vertelt. Het begin van vers 4, dat is nou de kern waar het allemaal om draait. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Gemeente, ik ga daar verder niet te veel omheen vertellen. Het is een zeer belangrijke tekst om op ons te laten afkomen vanmorgen en we zullen zien dat er nog veel meer in die tekst ligt dan dat u en ik van tevoren kunnen bedenken in die paar woorden. We gaan er verder geen omhaal van woorden aan vuil maken. We gaan rechtstreeks op het doel af en we gaan in een aantal punten, niet precies verdeeld van tevoren, u merkt dat in de loop van de preek vanzelf al hoeveel punten dat worden, maar we gaan stap voor stap die tekst samen doorkruipen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest. Dat is het allerbelangrijkste, kinderen, wat er in je leven kan gebeuren en moet gebeuren. Zonder de Geest in je hart, geen bekering, geen geloof, niet contact met de Heere Jezus, geen nieuw hart, dan ook geen uitzicht op de zaligheid. Dus wat hier staat, daarom gaan we daar samen heel goed op letten. Dat moeten we allemaal ook zelf kennen. De vervulling met de Heilige Geest. Nog met een eerste lijn die we dan trekken. En dan blijf ik even bij het allereerste woordje van vers 4. Dat is dat de Heilige Geest zelf in zijn verslag van deze gebeurtenis die vervulling vastknoopt aan die tekenen van de geweldig gedreven wind die wordt gehoord en de tongen als van vuur die worden gezien. Ergens ligt daar een verband. Want terwijl die twee tekenen worden gehoord en gezien, vertelt onze tekst ons dus wat daarachter zit. En dat betekende dus, zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dus die twee dingen die je kon horen en kon zien, die zeggen allebei iets over die geest die nu is gekomen. Om te beginnen, daar komt iets als van een orkaanwind over Jeruzalem. Nogmaals, het heeft niet gewaaid, het is alleen het geluid. Maar het is zo'n geweldig geluid dat wij zouden zeggen, nou lijkt het er wel windkracht 12. Orkaan. En er komt dan vervolgens dat tweede teken bij, als van vuur. Ook weer, er brandt niks, maar het is een tongetje, zo'n vlammetje, alsof er iets brandt op de hoofden van al die discipelen. En dat vuurteken zegt natuurlijk op zich ook iets. Vuur verwarmt, vuur verlicht, vuur kan ook louteren. Nou, dat zegt op zich al iets, gemeente, van de Heilige Geest die vandaag is gekomen. Hij is weerstaanbaar als een orkaan. Hij verlicht en hij loutert als vuur. Bovendien, de tongen als van vuur herinneren ons er ook aan dat deze geest er ook voor zorgt dat de tongen van de mensen waarin hij komt wonen ook losgemaakt worden. Ziet u wat straks in vers 4 het vervolg. Het eerste effect is van die vervulling met de Heilige Geest. En zij begonnen te spreken. Maar allereerst krijgen wij hier dus al een geweldige bemoediging, gemeente. Aan het adres van mensen die op een Pinksterdag extra voelen hoe koud ze van binnen zijn. Hoe donker ze van nature zijn. Hoe kil ze van zichzelf zijn. Juist op een Pinksterdag kan dat zo op je afkomen. Net als met paasfeest of hemelvaart. Juist als iedereen in feeststemming is. Juist als de bazuin aan de mond wordt gezet om de grote werken Gods te verkondigen. En hoe geweldig het is als de Heere in je leven werkt. En om dan jezelf tegen te komen als een mens die mist wat je moet hebben. En die ook niet in staat is om zichzelf te geven wat hij moet hebben. Gemeente, geen nood. Want er is iemand gekomen, onweerstaanbaar als een orkaan. En met de kracht van vuur dat verlicht en louteren kan. Om van u een nieuw mens te maken. En juist die combinatie van die twee is zo bemoedigend. Spurgeon zegt in een preek over onze tekst dat die twee tekenen van wind en van vuur juist opgeteld bij elkaar hem doen denken aan die beruchte brand die ooit gewoed heeft in het hartje van Londen. Ik weet niet of u ooit gehoord hebt van de grote brand van Londen, 1666, 80% van de city ging uiteindelijk in vlammen op. En waarom kon men het vuur niet blussen? Omdat het vuur in de loop van de dagen dat die brand woedde gezelschap kreeg van een stormwind die elke bluspoging onmogelijk maakte. Nou, Spurgeon zegt, dat was toen een ramp, mensen. Dat was toen een fatale combinatie. Vandaag, op het Pinksterfeest, is het evangelie. Geest komt met de tekenen van wind en van vuur en laat weten dat hij onwederstandelijk bezit wil nemen van de harten van zondaren. Ja, van hen allen, let u daar vervolgens ook op, zij, en dan neem ik dat andere woord erbij, zij allen werden vervuld met de Heilige Geest. En wie zijn dat, die zij? Dat zijn natuurlijk die mensen uit 2 vers 1. Die mensen die eendrachtelijk bijeen waren op de dag dat het Pinksterfeest begon. En waarin waren ze zo eendrachtig? En waarin zag je dat ze allemaal op hetzelfde uit waren? Omdat het ook dezelfde mensen zijn als uit hoofdstuk 1 vers 14. Want waar zijn ze mee bezig als ze eendrachtig bijeen zijn? Eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Heb ik weer een bemoediging, gemeente? Ditmaal aan het adres van mensen die vandaag biddend de dag begonnen zijn. Mensen die vannacht misschien de slaap niet konden vatten. En vroegen, Heere, nou is morgen Pinksteren. Zou u mij ook willen doen delen in die zegen, want ik ben zo'n arm mens, ik kan er niet bij. Ik sta overal buiten. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, zegt Handelingen 2, uw hart zal vrolijk leven. Zij allen die baden en smeekten om de komst van de Geest, hebben hun wens verkregen. En ik heb zelfs een bemoediging voor wie niet gebeden heeft vanmorgen. Ik prijs er u niet om. Ik weet wel dat later in ditzelfde hoofdstuk nog 3000 mensen tot bekering zijn gekomen. Die helemaal niet zaten te wachten op het echte Pinksterfeest. Ja, ze waren wel gekomen voor het wekenfeest. Ze waren wel gekomen voor het oogstfeest. Ze waren wel alleszins godsdienstig en overal heinde en verre vandaan gekomen. Ik weet niet waar u vandaan gekomen bent vanmorgen. Maar zelfs al zou u met een biddeloos hart gekomen zijn, kan het toch vandaag Pinksteren worden. Al waren we met z'n 3000. Maar als ik nog eens even verder ga graven in onze tekstgemeente, dan komt vervolgens deze gedachte bij mij op. Dat delen in de Pinkstergeest zowel een persoonlijke zaak is, als ook iets gemeenschappelijks. Zij allen, ik denk toch nog even door op die twee woorden, zij allen werden vervuld. Je kon dat ook zien, kinderen. Die wind, dat was iets wat helemaal dat huis vervulde waar ze zaten. Maar dat tweede teken van die tongen als van vuur, dat zat op een ieder van hen, heel persoonlijk. Zo persoonlijk komt het ook vanmorgen. Je kan het met de bekering van je moeder niet doen. Dat je een godzalige opa hebt gehad, kan jou niet in de hemel brengen. Iedereen moet persoonlijk een nieuw hart krijgen en kan dat krijgen door de vervulling met de Heilige Geest. Heel persoonlijk. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Maar vervolgens betrof het wel zij allen, begrijpt u? Iemand die deelt in het wonder van Pinksteren wordt geen individualist. Niemand wordt bekeerd om vervolgens een deur achter zich dicht te trekken en om op zijn eentje christen te gaan zitten zijn. Mensen die door de geest van Pinksteren getroffen worden, vormen een gemeente. Omdat ze door de geest allen deel hebben aan Christus in de hemel. En dus ook als lidmaten onder elkaar gemeenschap leren kennen. Een christengemeente die door de geest geleid wordt, die is te herkennen. Onder andere aan het zoeken van die gemeenschap met allen die Gods naam ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Zoals Psalm 119 het zegt, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van dat volk. En dat zoek ik. Maar ik ga nog een stap verder, gemeente. Zij werden allen vervuld. Ziet u in wat voor vorm dat werkwoord is gegoten daar het om draait in vers 4? Dat weten de kinderen op de school toch ook wel als ze Nederlands hebben en als ze de taal gaan leren. Dan heb je actieve werkwoordsvormen en je passieve werkwoordsvormen. Is dit nou actief of is dit passief? Het is voluit passief. Zij werden vervuld. En ik dacht, dat is niet zo modern gezegd eigenlijk, nietwaar? Want ik ken wel een bepaald slag christenen die graag in de actieve vorm spreken. Ik heb mijn hart opengesteld voor de Heere Jezus. Ik heb mij laten dopen. Ik geef mijn leven voor de dienst van de Heere. En vaak hoor je dan bepaalde uitdrukkingen, gemeente, ik heb er wel vaker op gewezen, als je wat uit je geestelijk leven wil vertellen, hou je dan dicht bij de schrift. Gebruik de woorden van de Bijbel. Want je hoort dan heel vaak woorden en manieren van zeggen dat je denkt, waar staat dat nou eigenlijk dat dat zo gaat? Heeft Paulus wel eens zo gesproken over bekering? Heeft Petrus het zo gezegd in Handelingen? Wij moeten ons houden, gemeente, aan de manier waarop de Bijbel vertelt hoe mensen veranderd worden. En de Bijbel zegt in Handelingen 2, dat was iets dat als een daad van God hun leven binnenkwam. En daarin waren ze passief. Het gebeurde omdat God het moment uitkoos om zijn geest te zenden. Het is natuurlijk een wonder, gemeente, als een mens ernaar leerde uitzien. En hij zal achteraf zeggen, dat was ook nog werk van de Heer in mijn leven, want anders had ik er ook niet op gaan zitten wachten. Een wonder als je in vers 1 leest dat ze eendrachtig bijeen zijn. Maar met al die eendracht en met al dat bidden hebben ze niet de dag of het uur kunnen bepalen dat de geest kwam. Als het gebeurt, gebeurt het vrijmachtig, goddelijk, soeverein. Op dat moment dat God uitkiest, zij werden vervuld. We hadden weer mensen die dan op zo'n moment wat gaan zitten zuchten onder een preek en zeggen, nou, dat zijn van die opmerkingen, dominee, daar kan ik niet zoveel mee. Vind ik van die moeilijke dingen, dat me dat uit handen wordt genomen. Het gevoel krijg dat ik dan niks in te brengen heb. En dat ik dan maar het aan God over moet geven. Ik vind dat nou juist bevrijdend, gemeente. Bevrijdend voor wie op zijn eigen dood en zijn eigen nood en zijn eigen onmacht en zijn eigen onwil is gestuit. Het is een bevrijdend woord voor mensen die daar in de loop van hun leven steeds dieper aan ontdekt worden. Heren, het kon de eerste keer niet van mij komen. Het is dat u hebt ingegrepen in mijn leven, anders was ik nog een onbekeerde dwaas. Maar op de weg waarop u me geleid hebt, zal het iedere keer weer zo moeten gaan zoals het hier gaat. Zij werden vervuld. En daarom komt een kind van God, die weet wat Handelingen 2 betekent, nooit voorbij de gestalte van de arme bedelaar. Daarom blijft hij zingen tot zijn laatste snik. Psalm 119 vers 3. Krijgt hij geen genoeg van, hij wordt er ook niet zat van. Och, schond gij mij de hulp van uw geest. Daarom blijft hij zingen wat het eind van Psalm 119 zegt. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Maar ik vraag u maar, gemeente, is het uw gebed? Heeft u er behoefte aan om het straks na de preek te zingen? Tekent het onze levenshouding? Dat is zo'n zegen als je een mens tegenkomt van Psalm 119. Een mens die weet van het wachten, het verwachten van God in het leven. Dus mocht u vanmorgen weinig zelfvertrouwen hebben, mocht u vanmorgen weinig grote woorden kunnen spreken, mocht u vanmorgen geen plannen durven te maken, geen hoge dunk van uzelf te hebben, geen beloften meer te durven doen, dat is helemaal niet erg, gemeente. Want daar zit de God van Pinksteren heus niet op te wachten op wat wij allemaal meebrengen en inbrengen. Hij maakt klein, hij maakt afhankelijk, hij maakt arme mensen. Ik zal mij doen overblijven. Arm en ellendig volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Die gaan opzien. Die gaan uitzien. Die ontvangen op Gods tijd het wonder. Ja, en als dat dan gebeurt, gemeente, zij werden vervuld met de Heilige Geest. Ga nog een stapje verder. Dan is het Pinksterfeit dus niet het gevolg van een actie van de gemeente. Maar, en misschien verbaast u dat wel, Pinksteren is ook geen zelfstandige actie van de Heilige Geest. Dat zouden wij bijna vergeten. Je zegt, ja, Pinksteren is het feest van de Geest. De Geest komt. Maar terwijl die gemeente passief die Geest ontvangt, wordt die Heilige Geest zelf ook, in zekere zin, passief uitgestort. En wie doet dat dan? Wie maakt het dan eigenlijk Pinksteren? Want er staat hier niet, de Geest vervulde hen allen met zichzelf. Nee, zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Wie stuurt die Geest dan? Kun je twee antwoorden op geven. Het eerste antwoord ligt in Handelingen 1 vers 4. U hoeft er niet voor om te bladeren, u kunt het meelezen. Als de Heere Jezus vlak voor hemelvaart afscheid neemt van de discipelen, dan zegt hij, jullie moeten in Jeruzalem gaan zitten, daar moet je blijven. En wat moet je daar gaan doen? Verwachten de belofte des Vaders. Lees het Johannesevangelie, u hoort daar dezelfde taal in de afscheidsgesprekken die de Heiland vlak voor Goede Vrijdag met de discipelen heeft gevoerd. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Dat is de eerste antwoord, gemeente. Wie doet dat, Pinksteren? Werk van de Vader. Want de geest die wordt uitgestort op Pinksteren is om te beginnen de geest van de Vader. Die geest van wie het allereerste begin van de Bijbel ons al vertelt dat hij de geest van de Vader is. Als God de Vader gaat scheppen, hemel en aarde uit niet tevoorschijn brengt en de geest Gods zweefde levenwekkend op de wateren. De Vader zendt deze geest vandaag met Pinksteren, gemeente, opdat hij ook leven tevoorschijn zou brengen waar de dood heerst. Maar dat is het eerste antwoord. Ik blader één bladzij om voor het tweede antwoord en dat vindt u in Handelingen 2 vers 33. Leest u maar mee. Petrus is inmiddels aan het preken, hij is bijna klaar met zijn preek. Het wonderlijke is dat hij in de loop van de preek het niet meer over de Heilige Geest zozeer heeft, maar over Jezus. En dan vertelt hij in vers 33 het volgende over de Heer Jezus. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, hemelvaart, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, hij dan, Jezus dan, heeft dit uitgestort, waarvan gij nu ziet en hoort. Dat is ook Pinksteren. De Vader stuurt zijn geest en de Heere Jezus heeft bevoegdheid gekregen om diezelfde geest ook uit te storten. Hoe zegt het avondmaalsformulier het ook alweer? Dat hij door zijn bitter lijden en sterven ons de levendmakende geest heeft verworven, opdat we door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, waarachtige gemeenschap zouden hebben. Dat is ook Pinksteren, gemeente. Hoe delen zondaren in de kruisverdiensten van de Heere Jezus? Hoe legt men contact tussen de hemel en de aarde? En dat al die weldaden deel worden van een arme zondaar in Sliedrecht. Het kan alleen omdat het Pinksteren is geworden. Het kan. Het gebeurt. Want Jezus stortte zijn geest uit. Dus u ziet, gemeente, dat is een mooie lijn om ook te trekken vanmorgen. Ook dit heilsfeit is net als alle anderen het werk van een drie-enig God. En dat is weer een bemoedigende gedachte. Want als de drie-enige God ergens achter staat, dan komt het af. Hebt u er al oog voor gekregen in uw leven? Als de drie-enige God aan het werk is, dan komt de zaak af. Maar ik ga nog een stap verder, gemeente. Ik ben nog lang niet klaar met die tekst. Maar dan ga ik eens even letten op dat woordje vervuld. En zij werden allen vervuld. Heb je van de week nog buiten gespeeld met water, jongens en meisjes? Net als bij ons thuis achter het huis, zo'n kraantje aan de muur. Als je met zand speelt of zo, dat je een emmertje water kunt vullen. Helemaal tot de rand vol. Dat is wat hier staat. Het is een heel gewoon Grieks woord. Niks bijzonders. Vullen. Zoals wij een emmer water vullen of een glas met water vullen. Maar als je hem gevuld hebt, dan kan er ook niks meer bij. Begrijp je wel? Ik moest denken aan een overstroming. Er zijn hier ook wel mensen in Sliedrecht. Die hebben nog wel meegemaakt dat er hoog water was. En dat het water de huizen binnenkwam. Buitendijks. Misschien wel binnendijks. En dat je dan op een gegeven moment een hele verdieping blank had staan. Had je dan één kamer onder water staan? En je dacht, nou dan doe ik de deur van de andere kamers dicht en dan heb ik daar dus de droge voeten. Nou, zo gaat dat natuurlijk niet, gemeente. Komt er een overstroming, dan staat het water overal even hoog. En als je dan de benedenverdieping niet droog kunt houden, dan staan alle kamers onder water. Nou, zo is het met de waarachtige bekering ook. Als de geest van Pinksteren komt, dan vervult hij. En wilt u weten of u een waarachtige bekering meemaakt of een schijnbekering? Moet u zich op dit punt onderzoeken. Bij een schijnbekering lukt het een mens om deuren dicht te houden zodat het daar droog blijft. Begrijpt u wel? Bepaalde kamers in je hart. Bepaalde dagen van de week. Bepaalde delen van je leven. God mag daar wel een plaats hebben, maar daar niet. Op die plek waar de mensen me kunnen zien, wil ik wel God dienen, maar waar ik alleen ben niet. Op de zondag wil ik hem wel dienen, maar op de maandag en de zaterdagavond niet. Ik wil hem wel op dat bepaalde punt dienen. Dat eerste gebod en dat tweede gebod en dat derde gebod wil ik nog wel houden, maar het zesde, het zevende en het achtste wil ik voor mezelf graag besteden. Dat is schijnbekering, gemeente, want de geest van Pinksteren maakt het vol, begrijpt u wel? En waar het vol is, daar kan niks anders bij. Dat duldt geen tweede. En dat wordt nou ook de strijd voor iemand die de geest ontvangt. Want we hebben vaak genoeg met elkaar gesproken over het verschijnsel twee mens. Dat wordt nou het verdriet van iemand die door de geest is opgezocht. Er zou niks anders meer bij moeten kunnen. Maar ik, ellendig mens, er zit toch nog zoveel in wat eigenlijk weg zou moeten spoelen. Nu de geest mij heeft overmand. Maar wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar wat ze wel allemaal herkennen is wat de catechismus aan het eind van de behandeling van de wet vertelt in zondag 44. Al is het dan dat zelfs de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, maar een klein beginsel hebben van deze nieuwe gehoorzaamheid, dat ze toch niet maar naar sommige, maar naar alle geboden Gods beginnen te leven. Dan vragen ze niet alleen onder de voorlezing van het vierde gebod, Heere, maak mij gehoorzaam, maar bij alle geboden. Gemeente, zullen we nog iets verder kruipen door die tekst van ons vanmorgen? Want we gaan nou ook eens even letten op de naam van hem die is uitgestort op deze dag. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ik dacht, die naam van de Heilige Geest verklaart eigenlijk precies wat hij komt doen. Hij is een geest. Net zoals God de Vader een geest is. En hij geeft ook in het leven oog voor de geestelijke werkelijkheid. Van nature heb je daar geen erg in. En al preken ze erover in de kerk, dan heb je er geen oren naar, want er zijn in deze wereld zoveel dingen die veel interessanter zijn dan een preek. En er zijn zoveel dingen waar je ook allemaal wat van wil weten en waar je aan mee wil doen en waar je eens aan wil proeven. Deze wereld die je kunt horen en zien en voelen is veel en veel interessanter voor een mens met een onveranderd hart. Maar dat brengt nou de geestverandering in, gemeente. Een mens die door de geest is aangeraakt, die zegt met psalm 119, alweer diezelfde psalm, alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Je krijgt oog voor de Heer. Dat het om hem moet gaan. Hij zit daar op zijn troon en wil ook mij regeren. Zijn rijk groeit en al het andere gaat voorbij. Eeuwigheid wenkt, wie weet hoe spoedig ik voor zijn troon zal staan. En dan moet ik een borg hebben voor mijn schuld. Dan moet ik gereed zijn om deel te nemen aan de geestelijke wereld. Allemaal dingen, gemeente, die je van niemand leren kunt, behalve van de geest. Daarom heet hij ook Heilige geest. Heilig, dat zijn de dingen die bij God horen. Heilig, dat is wat niet van de wereld is, maar wat bij die andere wereld hoort. Heilig, dat is een woord van het verbond. Dat is een woord dat past bij de hemel. Dat is een woord dat past bij dat volbrachte werk van de Heere Jezus. En waar de Heilige Geest een mens opgezocht heeft, komt een begeerte om daar nou allemaal deel aan te hebben. Heilig te worden. Eenmaal heilig te zijn voor het aangezicht van een heilig God. Nou gemeente, eigenlijk is het dan niet zo moeilijk om de toepassing voor uzelf te maken, vindt u niet? Je kunt door twee geesten geleid worden in dit leven. Laat ik die eerste dan maar noemen, de tijdgeest. Je kunt ook zeggen een boze geest. Tijdgeest is altijd een boze geest. Denk er maar eens over na. En daar is ook nog de Heilige Geest. Dat kun je heel makkelijk nagaan. Ik heb een aantal dingen genoemd in de preek vanmorgen. Kan iedereen zich aan toetsen? Door welke geest word ik nou gedreven? Waar gaat mijn leven naar uit? Welk verlangen ligt er op de bodem van mijn hart? Wat vult mijn gebeden? Of heeft u geen binnenkamer? Wat is je diepste drijfveer? En die overgebleven zonden waar Gods volk mee worstelt, hebt u er ook strijd mee? Die zwakheden die er niet zouden moeten zijn, omdat het vol zou moeten wezen, overal dezelfde waterspiegel, helemaal ondergelopen. En je kan er niet tegen dat er nog ergens een plek is waar het anders is. Gemeente, dat is wel een strijd, maar Pinksteren zegt, het is mogelijk hoor, er is een geest gekomen, die kan je helemaal volmaken van het verlangen naar God, naar Christus en zijn genade. Als dat gebeurt, gemeente, als dat weer eens mag gebeuren, want daar wordt in het geestelijk leven dus ook wel weer eens naar uitgezien, dat je er weer eens helemaal vol van mag zijn, dan merk ik aan Handelingen 2 ook dat je dat dus kunt merken. Dat is nog een aspect van onze tekst. En dan blader ik weer even een bladzij om. Als dan straks de discipelen zijn gaan spreken en al die mensen komen daar vanaf het tempelplein naar dat huis toe en ze staan elkaar verbaasd aan te kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Die ene praat de taal van Kreta en die andere die spreekt de taal van Arabië. En waar je ook vandaan komt, er is overal wel iemand te vinden van die apostelen die jouw taal spreekt. En ze zijn zeer verbaasd. En dan zijn er bepaalde mensen die dan gaan spotten in vers 13 en die dan zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Nou trekken die mensen dus de verkeerde conclusie, en dat zal Petrus dan wel aan het verstand brengen in zijn preek. Dit is geen kwestie van dronkenschap, maar van een andere vervulling. Maar als je die tekst even half leest, dan hebben ze dus wel gemerkt waar het om ging. Ook de grootste spotters in Jeruzalem hebben moeten erkennen, als ze de apostelen zagen, zij zijn vol. En dat is vandaag ook te merken, gemeente. Pinkstervrucht moet merkbaar zijn. En als dat niet zo is, als er nooit eens iets aan ons te merken is, van wat we morgenochtend zullen zingen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Als nou altijd je mond dicht blijft en je nooit die aandrang hebt, mag je je zaakje wel eens nakijken, gemeente. Ik heb u misschien wel eens dat aangrijpende verhaal verteld over die dominee uit de 18e eeuw. Die met een postkoets meeging. En hij deed dat wel eens vaker. En hij zat met een paar mensen in die postkoets te praten, en een uur of drie, vier. Het was nog een heel eind voordat ze er waren. De man stapte op een gegeven moment uit. En toen zei een van de reizigers tegen zijn metgezel, dat was een aardige man. Wat is dat eigenlijk voor iemand? Ken je die man? Ja, die man, die ken ik. Man is predikant, predikant. Heb ik de afgelopen 4 uur helemaal niks van gemerkt dat hij dominee is. Hij heeft helemaal niet gehad over zijn godsdienst, hij heeft helemaal niet gehad over de Bijbel. Gewoon een aardig gesprek gevoerd. Zal toch je getuigenis wezen, gemeente? Of ben je geen dominee, maar gewoon lid van de gemeente? Ze zeggen, was dat iemand van de kerk? Onze buurman? Onze collega? Daar heb je het nog nooit over gehad. Mag je zaakjes wel eens nakijken, gemeente? Zelfs de spotters uit Handelingen 2 merkten het. En ze zeiden het, ze zijn vol. Ja, dan is natuurlijk niet iedereen een Petrus, zegt u. En u hebt gelijk. Maar Petrus moest dit ook leren, hoor. Want 6 weken geleden stond hij nog te trillen als een blad aan een boom, omdat er een dienstmeisje naar hem wees. Mensenvrees is af te leren, gemeente, als een mens maar van de Heilige Geest vol wordt. En waarom zou een mens zich eigenlijk schamen in 2015 voor het wonder van Pinksteren en voor de grote werken Gods? U volgt via de media ook wel wat de mensen in Nederland gemiddeld denken. U hoort ook allerlei dingen op radio, internet, wat de mening is van mensen waar ze zich niet voor schamen. De grootste dwaasheden worden voor wijsheden uitgegeven. Zouden wij ons schamen, gemeente, voor de grote werken Gods? Laten we ook daarom maar bidden om Godsvrees en niet om mensenvrees. En om ook desnoods zonder woorden te mogen laten zien in deze wereld wat het is om vol te zijn van de Pinkstergeest. Gemeente, een laatste gedachte. Inmiddels is het de 8e. Vervulling met de Heilige Geest zorgt er altijd voor, en daarmee is het ook een laatste kenmerk van morgen, zorgt er altijd voor dat God bedoeld wordt. Ik weet niet in welke taal Petrus gesproken heeft. En ik weet niet tegen welke mensen uit welk gebied Thomas en Johannes hebben staan preken. Ik weet wel dat toen die mensen achteraf preekbespreking hielden en ze zeiden, wat heb jij nou gehoord en wat hebben ze jou verteld, dat ze toen tot dezelfde conclusie kwamen. We hebben allemaal een preek gehoord over de grote werken Gods. Daar gaan mensen over spreken als de geest vaardig wordt. Zult u er ook om denken als u wat vertelt uit uw geestelijk leven, kind van God? Niet te veel ik zeggen, maar meer hij zeggen. Niet vertellen wie u bent, daar hebben mensen toch niks aan. Maar vertel maar wie hij was. En wie hij werd en wie hij is. Het is een voorsmaak van de eeuwigheid. Als mensen door de geest geleid gaan zeggen hoe groot God is, want daar gaat het in de eeuwigheid om. God alles en in allen. Gemeente, u weet natuurlijk wel wat voor vraag er nou aan het eind van de preek komt, hè? Heeft u de Heilige Geest ontvangen? Ben jij al volgelopen met de Heilige Geest? Het feit van Pinksteren heeft ons vanmorgen verkondigd dat het kan. En dat God het wil schenken ook. Dat hij dat bijzonder wil doen op het gebed. Maar dat hij ook zomaar ineens iemand kan verrassen. Die er helemaal niet voor open stond. Maar voor de opgestane Heere Jezus, dat wisten we al, bestaan geen gesloten deuren. Komt hij toch binnen. Maar als u zich vanmorgen afvraagt hoe u eraan kunt komen, dan is dat wel het beste advies wat ik u kan geven. Doen wat de gemeente in Handelingen deed. Als u zich afvraagt hoe u er weer aan kunt komen en meer aan kunt komen, doen wat de gemeente in Handelingen deed. Of om het met dat bekende beeld te zeggen. De wind des geestes kan ik weliswaar niet dirigeren. Hij blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Je kunt een orkaan niet op afroep ter beschikking hebben. Je kunt wel als je vaart op de levenszee. De zeilen hijsen. De zeilen van het gebed. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Amen.